We gaan vanavond Johannes 8, vers 1 tot en met vers 20 lezen. Johannes 8, vers 1 tot en met vers 20. En voor een goed begrip beginnen we eigenlijk helemaal aan het eind van Johannes 7. En ze begaven zich in ieder naar zijn huis, maar Jezus begaf zich naar de Olijfberg. En des morgens vroeg was hij weer aanwezig in de tempel en al het volk kwam tot hem en hij zette zich neder en leerde hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw op overspel betrapt en ze stelden haar in het midden en zeiden tot hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. En in de wet van Mozes, heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij om hem in verzoeking te brengen, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. Doch toen ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tot hen, wie van u zonder zonde is, werpen het eerst een steen naar haar. En weer bukte hij neder en schreef op de grond. Maar toen ze dit hoorden, gingen ze één voor één weg, te beginnen bij de oudsten. En ze lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. En Jezus richtte zich op en zei tot haar, vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei, niemand, heren. En Jezus zei, ik veroordeel u ook niet. Ga heen, zondig van u af niet meer. Wederom dan sprak Jezus tot hen en zei, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. De fariseeën dan zeiden tot hem, geen getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zei tot hen, ook al getuig ik van mijzelf, toch is mijn getuigenis waar, want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga. Maar gij weet niet van waar ik kom of waar ik heen ga. Gij oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. En indien ik al oordeel, dan is mijn oordeel waarachtig, want ik ben niet alleen, maar ik en die mij gezonden heeft. En ook in uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is. Ik ben het die van mijzelf getuig en ook de vader die mij gezonden heeft getuigd van mij. Zij dan zeiden tot hem, waar is uw vader? Jezus antwoordde, nog mij, nog mijn vader kent gij. Indien gij mij kendet, zoudt gij ook mijn vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkamer, lerende in de tempel en niemand greep hem, want zijn uren was nog niet gekomen. Tot zover het lezen van de Bijbel. De Heer Jezus zit dus in de tempel en bij de schatkamer. Bij de plek waar die schatten van God opgetast liggen of schatten voor God bewaard worden. En hij geeft uit die schatkamer schatten, kostbare schatten, die wij ook vandaag mogen gaan overdenken. De vorige keer probeerde ik duidelijk te krijgen dat het Loofhuttenfeest uit Johannes 7 niet alleen toen letterlijk daar zo is verlopen, dat is waar, maar dat het ook te maken heeft met profetische vergezichten, met een toekomst die veel verder weg ligt. En ik hoop dat u dat een beetje helder kreeg, dat u behalve feitelijke gegevens, dus Johannes 7, zoals het daar echt toen is gebeurd, ook verlangen krijgt om verder te kijken dan wat er toen daar gebeurde, omdat deze dingen ook voor de toekomst zulke schitterende dingen bevatten, schitterende elementen bevatten. Dat gaat nu verder. We ontdekten al vanaf het prille begin van het Johannes-evangelie dat er meer is dan alleen maar een verhaal. Het is niet een simpele geschiedenis of een reeks gebeurtenissen. Het heeft te maken met dat wat God op een bijzondere wijze schenken wil door zijn Heilige Geest aan mensen die verlangen naar hem. En ik hoop dat we daar allemaal bij horen. Dat is niet automatisch zo. Ik hoop dat u allemaal de Heer Jezus kent als Heiland, als Verlosser. Dat u weet hebt van Vergeving van uw schuld, vergeving van uw zonden. En dat u ook echt weet, ik ben een kind van God, ik heb leven uit God. Alleen maar dat brengt de Heilige Geest in u. Als u gaat geloven in de Heer Jezus, krijgt u de Heilige Geest. Als onderpand van die toekomstige erfenis. U krijgt een voorschot. En de Heilige Geest in u is op hetzelfde moment de wijsheid van God om dingen van God, om woorden van God te gaan begrijpen. Anders lukt het niet. Alleen maar door de Heilige Geest die in ons woont. En die Heilige Geest wil ons ook leiden, wil ons ook sturen. Wil ons in deze tijd vertellen wie de Heer Jezus is. Niet alleen een soort geboortefeest, punt. Zoals er misschien daarna velen zijn geboren. Maar veel eer de vorst des hemels, de Heer des hemels, de koning der koningen, de Heere der heren, God zelf werd mens. Aan het eind van Johannes 7 staat zo typerend dat iedereen naar huis ging en dat de Heer Jezus naar de Olijfberg ging. Nou, we kunnen daar een praktische verklaring van geven en die is heel plausibel, is heel acceptabel. Namelijk dat daar een plekje is geweest waar de Heer Jezus met zijn discipelen regelmatig te vinden was. Ik zou u één suggestie doen. In de Hof Gethsemane is een grot. En in die grot zou je dus best kunnen wonen. Kan heel goed. Daar zou je heel goed nachten kunnen doorbrengen. Zonder dat je last van kou kreeg of zo. Misschien bent u wat anders ingesteld en denkt u, nou, hij heeft zeker altijd in de open lucht gelogeerd. Ik weet niet of dat zo is, maar het zou kunnen. Niemand weet het zeker. Maar laat ik maar zeggen, op die Olijfberg zijn plekken waar je met een hele groep mensen kunt schuilen in een soort grot. Die grot is er nu nog. Dus u zou best een kijkje kunnen gaan nemen als u dat wilt. De Heer Jezus bracht de nacht door op de Olijfberg. Dus feitelijk is het zo gegaan. Hij is daar gewoon geweest. Hij is daar ofwel in de open lucht of in die grot, maar hij heeft daar de nacht doorgebracht. Maar als hier staat iedereen gaat naar huis, maar Jezus gaat naar de Olijfberg, dan betekent het meer dan alleen een feitelijk verslag. Dat betekent het ook dat de Heer Jezus toch een keer, ook al gaat iedereen naar huis, wat er ook gebeurt, wat ze ook doen, wie ze ook zijn, hij gaat naar de Olijfberg. En dan krijgt het een hele andere lading. Dan ineens zie je, oh, u bedoelt te zeggen dat hij een keer terugkomt? Jazeker, ik bedoel concreet, kort door de bocht misschien, dat de tweede advent, de komst van de Heer Jezus, zijn weerkomen hier op aarde, gekoppeld is aan de Olijfberg. De Bijbel zegt dat zo, Zacharia 14. U vindt het heel precies. Daar staat dat de Heer Jezus op de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem, zal gaan komen. Zijn voeten zullen daar staan. Die Olijfberg splijt midden door. En van daaruit gaat de Heer Jezus Jeruzalem binnen. Dus het gaan naar de Olijfberg is natuurlijk in volstrekte zin gewoon zoals we het net hebben geschetst, dat is waar. Maar het heeft ook een verderliggende betekenis. We kunnen daar niet omheen. Als het boek Ezechiël vertelt dat de glorie van God uit oostelijke richting de stad gaat binnentrekken, dan krijgt u nog een nadere aanduiding, namelijk dat die Olijfberg kennelijk aan de oostelijke kant van Jeruzalem ligt, hetgeen klopt. En dat van daaruit een schitterende glorietocht begint om Jeruzalem helemaal te vullen met de heerlijkheid van onze Here. Dat is natuurlijk in schril contrast met de tocht die hij ging maken toen hij later vanaf de Olijfberg Gethsemane gearresteerd en wel Jeruzalem binnentrok. Dus een paar dagen later dan wat dit hier aangeeft, is dat zo gegaan? Is hij zo vanaf diezelfde Olijfberg gearresteerd, vanaf die Gethsemane tuin, naar Jeruzalem gebracht en daar is hij veroordeeld? Kortom, Olijfberg is meer dan alleen maar een locatie. De Heer Jezus komt 's morgens vroeg vanaf de Olijfberg en hij gaat weer naar de tempel. waar hij dus geleerd heeft, waar hij dat prachtige verteld heeft van het Lofuttefeest, die grote dag van het feest. En hij sprak over bronnen, waterbronnen uit je eigen binnenste, waar hij gesproken heeft over de Heilige Geest, die zou gaan werken, daar komt de Heer Jezus. Nu terug. En op dat moment gebeurt er iets bijzonders. Deze gebeurtenissen die alleen maar in het evangelie van Johannes staan, zijn echt gebeurd. Dus nog een keer, u moet niet twijfelen aan de idee dat daar niet letterlijk een mevrouw op overspel betrapt meegesleurd werd. En die werd eventjes daar voor de Heer Jezus gezet. En die werd als een soort proefballon gebruikt. Wat doet hij daarmee? Wat zegt hij daarvan? En als hij het niet goed doet, dan hangt hij. Sorry hoor dat ik het zo zeg, maar zo was wel de insteek. Zo wilden ze hem wel laten vallen. Dat was zo. Maar u voelt al aan mijn taal dat ik verder ga dan alleen maar de gebeurtenis. Want alles wat hier staat in het Johannes-evangelie gaat verder dan de gebeurtenis. Nu, het stukje Johannes 8 is heel vaak gebruikt in kerkelijke kring om te zeggen dat tucht niet meer kon. Want wie de eerste steen moet gaan nemen moet zonder zonde zijn. Nou, die mensen bestaan niet. Mijn vader zei, die hebben hier haar op hun handen. Kijkt u maar eens in uw eigen hand. U kijkt ook nog, maar er zit geen haar bij niemand. Dus er is niemand die zonder zonde is. Dat bedoelde mijn vader en het was geen schriftgeleerde, maar hij had wel gelijk. Hij wilde dus zeggen, niemand kan dus tucht uitoefenen, want dan moet je zonder zonde zijn. Wie van u zonder zonde is, die werpen het eerste steen. Nou, daar gaat het hele kerkelijke tuchtapparaat ondersteboven. Of niet? Nou, ik denk van niet. Maar daar gaat het hier ook niet om. Als dit de basis moet zijn voor kerkelijke tucht, dan denk ik dat het anders gaat in de gemeente dan vandaag de dag. De Heer Jezus, hij is daar en hij leert in de tempel, in het heiligdom. En daar komt die optocht. Een beetje schreeuwerig misschien, een beetje schokkerig, vroeg. Een nieuwe dag. En nu ziet u opnieuw een van die vele beelden die we hier in het Johannes-evangelie zagen al, of nog zullen gaan zien, namelijk dat er van alles aan de hand is. De wijn is op, weet je wel, Johannes 2. Onderwijs is er niet meer, Johannes 3. Samaritaanse, de positie van waar moet je aanbidden, hier of daar, of hoe zit het, gaat het om een letterlijke locatie. De absolute onmacht om nog één vin te verroeren, om enige zaak aan je behoudenis toe te voegen, Johannes 5. Onmacht ook om enige spijs te verorberen, een wonderbare spijziging kan alleen maar als hij de Heere er komt en met zijn spijzen gaat verzadigen. Johannes 7, loof het de feest. Enfin, al die dingen, die zeiden we al. Die hebben we al gehad. En als u dat nog zou willen weten, dan kunt u alsnog daar bij Henry achterin bandjes bestellen, cd's bestellen. U kunt downloaden, u kunt van alles regelen. En nu krijg je weer een aspect. Een vrouw op overspel betrapt. Het zal u helemaal niet verbazen dat Israël vergeleken wordt met een vrouw. Dat haal ik ook niet uit mijn duim, dat haal ik uit de Bijbel. Ezechiël 16 vertelt dat Jeruzalem gezien wordt als een vrouw, eerst als een heel klein babytje, zonder enige zorg van wie dan ook. En dat kleine babytje groeit op, en dat kleine babytje wordt groot, wordt zelfs gekleed, geschoeid, versierd. Op een bepaald moment is die kleine baby, een vrouw, het koningschap waardig. Maar dat kleine babytje kiest voor een andere man. Ezechiël 16. Waar heeft Ezechiël het dan over? Hij heeft het over Jeruzalem heel specifiek. Misschien mag je zeggen Juda, misschien mag je wel zeggen Israël. Maar in elk geval heeft hij het over Jeruzalem. Heel concreet, een vrouw die overspel bedrijft. Zo wordt het voorgesteld. Een paar hoofdstukken verder in het boek Ezechiël, in hoofdstuk 23, daar vinden we weer twee vrouwen. De ene heette Ohola en de andere heette Oholiba. Hoe kun je het bedenken? Als je nou nog twee zusjes hebt, nou, je zult ze maar roepen om te eten. Begin het maar te zeggen zonder te stotteren. Het lukt op bijna niet. Oholiba is Juda. Ohola is Samaria. Staat erbij hoor, anders had ik het nog niet geweten. Ohola betekent, ze heeft een eigen tent. Oholiba betekent, mijn tent is in haar. Komt er wat dichterbij, hè? Je voelt hem maar komen. En Oholiba dringt zich op aan alle mogelijke minnaars. Weer hetzelfde beeld, op overspel betrapt. Voor mij is het absoluut helder dat de vrouw die hier in Johannes 8 naar voren wordt geschoven, een type is en beeld is van Israël, maar dan in haar gevoelens, in haar emoties, in haar relationele betrekkingen. Ze is ook blind nog in Johannes 9, dat komt allemaal nog. Maar hier gaat het even over haar hart. En er zijn een aantal mensen die zeggen, nou kijk, hier heb je er een. Wat zegt u daarvan? Mozes heeft in de wet bevolen zulk een te stenigen. En nu dan? Nou ja, waarschijnlijk hebben ze een valstrik opgezet. En dat loopt heel anders af. Zal ik het profetisch zeggen? Er zijn hele horden christenmensen, kerkmensen die gezegd hebben, Israël, oh, die hebben het verknald naar God toe. Die hebben er een zooi van gemaakt. Tjonge, die hebben hun eiland gekruisigd. Die moeten sterven. Kan niet anders. Die hebben de wet notabene aan hun kant. Dat is heel fel gezegd, maar dat is precies wat ik bedoel. En als het alleen christenmensen zouden zijn die voor Israël geen enkele millimeter ruimte hebben. En die zijn er een hele horde hoor. Veel meer dan nu denk. Dan mag je misschien ook nog wel eens verder gaan. Met het orthodoxe Joodse denken. Waar geen enkele ruimte is voor genade. Nul. Ook zij zeggen. Nou. Kan niet. Zo kan het niet. Ik hoop dat helder wordt vanavond dat in dit prachtige beeld daar op het tempelplein ook iets bijzonders gloort. De aanleiding is die vrouw. Net zoals in Johannes 4 van die ene vrouw gezegd wat vijf mannen hebt gij gehad en die gij nu hebt is uw man niet. Dat was letterlijk zo geweest. Ik bedoel, die vrouw had zoveel relaties achter zich. Dat was gewoon zo. Maar dat had een betekenis, dat weet u nog. Die afgoden van de Samaritanen. Ze worden immers alle vijf genoemd. En de man die ze dan nu hebben, de heren, dat was hun heren, dat was hun man niet. Dus ook daar een veel verder liggende betekenis. Hier ook. Dus de aanleiding is, concreet is mevrouw inderdaad op overspel betrapt. Dus niks van de tekst afdoen, dat bedoel ik dus niet. Maar op hetzelfde moment probeer ik die tekst te plaatsen in het licht van de profetie. En die is behoorlijk fel, vind ik, dat licht. De beschuldigers, ze staan daar. En die hebben die vrouw daar voor de Heer Jezus neergezet. En eigenlijk gebeurt er dit. Op het moment dat de Heer Jezus terugkomt uit zijn glorie, niet als een kleine baby in Bethlehem, maar in zijn glorie en in zijn heerlijkheid uit de hemel, op de berg, Olijfberg. En als hij gaat naar de stad en daar het heiligdom vult volgens Ezechiël 43 met zijn glorie. Hij daar aanwezig is, hij daar schitterend is, schittering van hemzelf te vinden is. Daar zit hij dan, daar leert hij, Joël 2:23, de leraar ter gerechtigheid. Hij spreekt, hij leert, hij onderwijst. Hij zit bij de schatkamer, hij heeft echt het een en ander te vertellen. Nou, je zou wel eens een poosje bij zo iemand op bijbelles willen zitten. Bij zijn schatten willen zitten. In die sfeer willen vertoeven. Om daar nog wat meer op te doen dan vandaag mogelijk is. Dat zou ik graag willen. Maar goed, daar zit hij. Daar komt dit verhaal. Hoe is uw betrekking dan met Israël? Dat kan toch niet goed zijn? Ze heeft er toch een puinzooi van gemaakt? Ze is overal geweest, behalve bij u. Ik heb het nu anders gezegd, heel anders gezegd, want het is wel wat hier staat. Die mensen hebben haar aangeklaagd en die hebben haar beschuldigd. En die beschuldiging is niet onterecht, want Israël heeft zich opgedrongen volgens Ezechiël 23 aan iedereen die maar wilde. alhoewel Gods tent in haar was, heeft zij met iedere richting meegeflirt. En Samaria was niet beter, dat blijkt uit Ezechiël 23, want Ohola was even slecht als Oholiba. Allebei foute boer. En het is hetzelfde van Ezechiël 16. Het is nog een keer eventjes herkauwen om dat plaatje compleet te krijgen. De Heer Jezus bukt zich, schrijft. En vroeger dacht ik, wat zou hij geschreven hebben? Nu weet ik het. Dat moet heel spannend zijn geweest om erachter te komen wat hij schreef. Ik zal het u voorlezen wat ze geschreven heeft. U bladert met mij naar Jeremia 17. Jeremia 17. Jeremia 17 vers 9. Arglistig is het hart boven alles, ja verderfelijk is het, wie kan het kennen. Ik de Heere doorgrond het hart en toets de nieren, dat om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht van zijn daden. Vers 12. Troon der heerlijkheid. Het is maar één keer in de toekomst een plek waar die troon der heerlijkheid zal zijn. Van ouds verheven. Altijd al gezien, steeds omhoog gestoken. Plaats van ons heiligdom, waar de Heere woont. Hopen Israëls. Yes, hopen Israëls. De hoop van dat volk. Heere, Jahweh zelf. Let op, alle die u verlaten, zullen beschaamd worden. En wie afwijken, zullen in de aarde geschreven worden. Omdat zij de bron van levend water, Johannes 7, die bron die daar stond op de grote dag van het feest, omdat zij de bron van levend water, de Heere Jahweh, verlieten. Genees mij, Heere, dan zal ik genezen zijn. Help mij, dan zal ik geholpen zijn, want gij zijt mijn lof. Jeremia heeft in Jeruzalem geprofeteerd in een tijd dat het helemaal niet goed ging met Jeruzalem. Jeremia is die profeet die tot het laatst is gebleven, toen de stad bijna op instorten stond, vlak voor de stad werkelijk verwoest werd door Nebukadnezar. Jeremia is daar gebleven. Die is daar niet weggegaan. Die is op het allerlaatste moment weggekomen met een groep vluchtelingen. Maar Jeremia heeft van de Heere nog één keer een appel op het hele publiek moeten doen. En dat heeft hij gedaan. Prachtige dingen. En dan zegt hij, ons hart is arglistig aan alle kanten. En dat weten we inmiddels. En wie kan het kennen? Maar de Heere doorgrondt ons. Hij ziet ons. Hij kent van verre onze gedachten. Het is niet alleen Psalm 139, maar ook Jeremia 17 dus. Maar dan komt die prachtige term, troon der heerlijkheid. Nou, Jeremia wist dat het op instorten stond. Jeremia wist dat er 70 jaren van ballingschap zouden gaan volgen. Jeremia wist dat het kopen van een akker in Jeruzalem gewoon een stomme zaak zou zijn. Normaal, menselijk gesproken. Hij doet het wel, omdat de Heere zei dat hij het moest. Troon der heerlijkheid, van ouds verheven, plaats van ons heiligdom, hopen Israëls. Jahweh zelf. Als je van de Heere afwijkt, dan zul je in de aarde geschreven worden, omdat ze de bron van levend water, Jahweh, die bron verlieten. Wat doet de Heer Jezus in Johannes 8? Hij schrijft de namen van die mensen die haar aanklaagden in het zand. Dat is mijn verklaring, ik kan geen betere bedenken. Nou, die oudste ziet dat. Hij begint bij de oudste. En die denken, tjonge, Simeon, Bar-Levi, Aaron of Ben David of hoe ze ook heten mogen, die denkt, daar staat mijn naam. Als een aanklacht. zijn eigen naam stond daar in het zand geschreven. En de Heer Jezus bukt zich en schrijft al die namen op. Die oudste denkt, ik moet maken dat ik wegkom. En de tweede, en de derde, en de vierde. En ze lopen allemaal weg. Er blijft er niet één achter. Daar staat de Heer met die vrouw. Waar zijn ze, die beschuldigers? Ze hebben me niet beschuldigd. Je moet niet weer de verkeerde keuzes maken. Ik ken eigenlijk geen beeld meer emotioneel dan dit beeld. Stel je voor dat de Heer Jezus in de toekomst daar zit, daar is, in die tempel, vanaf de Olijfberg, daarheen gegaan. En dan gaat het om die emotionele betrekkingen tussen Jeruzalem en de Heer Jezus. Die zo vertroebeld zijn geraakt in de loop van de eeuwen. Door al die andere lijnen die er liggen, daarheen en daarheen en ginds naartoe. En dat er mensen zijn die, u kunt zo'n vrouw toch niet laten leven, dat gaat toch niet. Op heterdaad trapt, ik bedoel, het is niet ergens in een achterafkamertje gebeurd, het is gewoon in de politieke annalen terug te vinden. Ja, klopt allemaal. Waar zijn ze, uw beschuldigers? Ze zijn er niet meer, zegt die vrouw. Dan beschuldig en dan veroordeel ik u ook niet. Je moet het niet weer doen. Ziet u hoe daar iemand de relationele betrekkingen herstelt op een manier die wij eigenlijk niet voor mogelijk houden. Daar kun je eigenlijk niet bij. Dat is de Heer Jezus in de toekomst. Die zegt, ik ben het licht der wereld. Ik schijn in je hart. Ik maak openbaar wat er allemaal niet goed is. De Vader en ik werken samen op dit punt, zegt hij hier. Dat zegt hij allemaal bij die schatkamer. Natuurlijk heeft de omgeving kritiek. Hoe kun je nu dit zeggen? Dat moet je niet van jezelf zeggen. Dat moeten anderen. Nou, zegt hij eerst. Een ander zegt het ook van mij. Maar het getuigenis is waar. De Heer Jezus, het licht der wereld, hier op aarde, schijnt in al die schuilhoeken van al die mannen die één voor één zijn afgedropen. Schijnt ook in de schuilhoek van die mevrouw die daar nog staat. En die alleen maar, zal ik het zeggen, met een kerstlied gezegd heeft, komt verwonderd u hier mensen. Dit is zo gigantisch. Dit is zo teer, dit is zo gaaf. Dat je alleen maar kunt zeggen, Heer Jezus, hoe krijgt u het zo neergelegd? Hoe kunt u het zo etaleren? De Heer Jezus, hij etaleert, als het gaat om het hart van Jeruzalem, zijn genade. Op een prachtige manier. Een manier die wij misschien niet kennen, maar die iedereen die daar tegen is, ontmaskert. Gewoon even helemaal op het verkeerde been zet. En Gods genade op een schitterende manier op een kandelaar zet. En op hetzelfde moment ook nog zegt, kijk, dit is nu het licht der wereld. Dat bedoelen we nu. Dat gebeurt, broeders en zusters. Te zijner tijd. Dit gebeurt in Jeruzalem. Dit gebeurt in de tempel. Dit gebeurt. Zo gaat het. Dat bedoelt Johannes te zeggen. Het is niet alleen maar een verhaal van toen. Het heeft te maken met de profetie voor straks. Dit gebeurt nog. Je moet je voorstellen dat in Jeruzalem zoiets gaat gebeuren. Nou, als ik erbij zou staan, en ik heb mijn Bijbeltje een beetje, een heel klein beetje, dan denk ik, jong, dit is het. Had ik altijd al graag uitleg over willen hebben. Ik krijg het uit de eerste hand. Super. Dat is de Heer Jezus. Wanneer doet hij dat? Als hij terugkomt, niet als baby, maar als de koning der koningen, als de Heere der heren. Dat is de tweede komst. Dat is de tweede advent. Dat is het komen van de Heer Jezus hier op aarde. Nog een keer komt hij. Voor u en mij ligt dat een beetje anders. U die de Heer Jezus kent, u hebt de Heer Jezus al zien komen. Hij is namelijk in uw hart gaan wonen. Oh ja, kijk. Dat is de moeilijkheid. misschien ging het nog een beetje met het verhaal, maar als u nu gaat zeggen dat hij nu in mij woont, ja. Toch zegt de brief aan de Colossenzen dat hij zelf in ons woont. Maar ook Johannes, we komen er nog, Johannes 14 zegt vers 21, ik zal mijzelf aan jou openbaren en 14 vers 23, de Vader en ik zullen bij je komen en zullen bij je gaan wonen. Dus heel concreet, de Heer Jezus, ik ga bij je wonen. De Heer Jezus woont in jou, als je gelooft. De gemeente zegt, als twee of drie samen zijn in de naam van de Heer Jezus, dan is hij in het midden van hen. Woont hij daar. Woonsteden van God in de geest. Hij woont er. Jij en ik, we zitten naar de toekomst te kijken. Ja, maar dat wordt me daar even een openbaring van Gods genade zoals we nog nooit hebben gezien. Dat gaat geweldige, geweldige emotionele taferelen opleveren. Ja, dat gaat gebeuren. Die mevrouw is dit echt niet kwijtgeraakt. Is dit echt niet vergeten. En is niet naar huis gegaan. Die zei, nou, was er nog wat bijzonders gedaan? Nou, nee. Dat is natuurlijk onzin. Dit is nou zo super in haar leven. Dit is zo ingrijpend geweest. Dit raakt ze nooit meer kwijt. Nooit. En wij die allemaal kennis gemaakt hebben met de genade van God op een geweldige manier, wij denken gewoon dat het, ja, nou ja. Wat gebeurde er toen de Heer Jezus in jouw leven kwam? Ja, dat weet ik niet meer zo precies, zeggen we dan. En, moet ik dan een precieze datum weten? Dat zijn weer die schitterende discussies, daar duik je dan in. Dan moet je dag en uur hebben. Er zijn hele groepen gelovigen. Er zijn dag en uur gelovigen. Weet je, die moeten altijd precies weten wanneer. Je, op donderdag, weten we wel, toen en toen. Datum erbij en dan 11 uur 's morgens. Ja. Ik wil niet naar dag en uur geloven. Ik wil zo graag vragen. Wanneer is de Heer Jezus bij je binnengekomen? En als hij bij je binnenkomt. En jouw hart zag. Jouw hart vloog ook alle kanten op, hoor. Jouw hart had ook meerdere minnaars. Ik heb het niet over overspelige toestanden. Maar even, gewoon eventjes zo, als ik Jeruzalem zie als een getuigenis van God op aarde, met alle mogelijke verbindingen links en rechts, zo is het in ons hart ook geweest. Soms letterlijk ook wel overspel, dat bedoel ik niet dat dat niet voorkomt. Maar daar gaat het me niet in de eerste plaats om. Het gaat me erom dat wij ook geneigd zijn tot alle kwaad. Arglistig is het hart. Wie zal het kennen? En dan komt de Heer Jezus. En als jij dan hoort, waar zijn de beschuldigers? Zijn ze er nog? En dan roep jij met Romeinen 8, wie zal beschuldiging inbrengen? De uitverkorenen van God. Als God het is die ons rechtvaardigt, wie zal veroordelen? En als je dan naar huis gaat, was er nog wat bijzonders vandaag? Nee, niks. Kan dat? Of sta je daar in vuur en in vlam voor de Heer Jezus en zeg, Heer Jezus, dit is zo gaaf. Uw genade is zo gigantisch groot, zo schitterend, zo mooi. Ik wil u danken, ik wil u prijzen, ik wil u eren. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw komen hier op aarde, voor uw komen in mijn hart. Ik heb me vaak afgevraagd waarom Billy Graham altijd het lied liet zingen, kom in mijn hart, Heer Jezus. Ik weet het hoor, nu. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Maar stel dat hij daar nu woont. En de beschuldigers staan op grote, grote afstand. Niemand kan nog een vinger naar je uitsteken. Je staat helemaal in het nieuw, om dat met Zacharia 3 te zeggen. Met het schitterende kleed van de Heer Jezus ben jij bekleed met de mantel van de gerechtigheid, met het kleed van het heil. Niets en niemand kan je scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Super ben je. Heel bijzonder gezegend. Wat ga je dan doen? O Heer, dan wil ik graag uw licht laten schijnen. Dat is precies wat de Heer bedoelt. Ik zal het nog wat aanscherpen. Dat wat straks aan publiek gebeurt in Jeruzalem, wat het begin wordt van het duizendjarig vrederijk, want daar gaat het dan om, dan begint de regering van de Heer Jezus, dan begint zijn heerschappij, dan begint zijn zegenstroom, dan gaat Johannes 7, waar we het over hadden de vorige keer, echt in vervulling, dan gaat er een stroom van zegen uit Jeruzalem vertrekken, nou dat wordt een stroom, en waar die stroom komt, dat is alleen maar herstel, dat is alleen maar zegen. Dat hè, dat is nu waar in jouw leven, zei Johannes 7, en die genade van God die zo je hart raakt, leidt ertoe dat jij weer de schatkamer in het huis van God op je knietjes zet en zegt: Heer Jezus, alsjeblieft, wilt u uzelf aan ons openbaren? Wilt u ons zelf laten zien wie u bent? Wilt u ons duidelijk maken hoe ver u gaat in uw liefde? Dat gaat er gebeuren. En de Heer Jezus zegt tegen ons: wat ik straks ga doen met Jeruzalem, om ze daar te onderwijzen en om ze daar te vertellen hoe ver mijn genade gaat en rekt, dat ga ik je straks vertellen als ik je ophaal. De gemeente die hier nu is, is misschien voordat de kerstdagen aanbreekt al weg. Goed, planningen zijn er nog steeds. Inkopen zijn al gedaan misschien. Het koor heeft al geoefend, hebben we gehoord. Johann Sebastian. Ik zal maar niks meer zeggen. Ik wil je nog iets anders zeggen. Ik luisterde gisteren naar stukjes van de Messiah van Handel. Ik was behoorlijk onder de indruk van de muziek, van de tekst. Maar ik was ook onder de indruk van iets wat ik erbij las van Handel. Hij is blind geworden op een bepaald moment. Hij is toch blijven dirigeren. De muzici hebben gewoon de jaarlijkse uitvoering van de Messiah doorgezet en hij bleef ervoor staan. Tot de laatste keer. De Messiah. Nog één keer. 8 dagen later was hij bij de Heer. Dat noem ik sterven in het harnas. Dat is te technisch. Dit noem ik sterven met de Messiah op je lippen. En met de hele inhoud van dat schitterende muziekgeval in je hart en in je beleving. Wat gaan we nu doen morgen? De genade van God bejubelen. En als we er over 7 dagen niet meer zijn, hopelijk opgenomen, de Heer tegemoet gegaan in de lucht, dan zullen we daar vertellen: Heer Jezus, die genade die wondergroot is, die zo omvangrijk is, die we nooit helemaal hebben kunnen begrijpen, die willen we dan gaan snappen. We willen aan uw voeten zitten. Maar zolang dat niet zo is en we hier op aarde blijven, willen we toch blijven, ook al zien we er niet zoveel van. Beetje Handel, beetje bijziend misschien. We zien niet zo helder altijd. Maar dat kleine beetje is genoeg om ons nu te verheugen. En om ons uit te strekken naar het prachtige van de Heer Jezus. Nou, als zo de kersttijd wordt binnengegaan, dan is deze 4e zondag van Advent een hele bijzondere. Het laatste kaarsje is aangestoken. Het is gebeurd. Heer Jezus. We willen u leren kennen. We willen van uw genade leren genieten. We willen van uw genade ook gaan vertellen. We willen het licht van uzelf gaan uitstralen. En ook al is de hoegemeente tegen, ook al zeggen ze dit kan niet en dat gaat over hemzelf en dat gaat niet zo gemoeten. Nou, daar is Nederland vol van. Die hebben altijd, maar dan ook altijd commentaar. Er kan niet wat gebeuren of de Tweede Kamer komt bij elkaar in een speciale missie en die moeten weer zo hoog nodig. Nou ja, alleen maar stemmenkwekerij en stemmenzoekerij. Zo gaat het ongeveer. Nou, stop daarmee. Laten we nu eens ophouden met de redenaties en met de constructies. Laten we nu eens gaan zeggen: Heer Jezus, u bent het en u bent de enige. Nou, ik durf er heel wat van te zeggen, maar die mevrouw, die is dit gebeuren van Johannes 8, gewoon persoonlijk, nooit meer kwijtgeraakt. Paulus zegt: daarom ben ik dat hemelse gezicht nooit ongehoorzaam geweest. Dit heeft me zo diep geraakt, zegt hij. Daar kan ik niet over. Ik hoop niet dat u allemaal in de boeien komt. Maar voor de rest, ik ben beter uit dan jullie met z'n allen. Dat zegt hij. En wij gaan verder. We gaan ook vertellen van de Heer Jezus. De toekomst voor Israël is in emotionele zin helemaal ontvouwd. Hier. Helemaal. Het wordt spannend in het Johannes-evangelie. De Heere zegen u. Heer Jezus, we willen u prijzen. Onze God, onze Vader, we willen u eren. We willen u bejubelen. We willen die hoogverheven troon, die hopen Israëls, die glorie, die genade die op een bijzondere wijze is geëtaleerd, die willen we bejubelen. Die willen we uitzingen, die willen we ook doorvertellen. Daar willen wij ons ook naar richten. Dat wordt ook een stukje leidmotief voor de komende dagen. Wilt u zo uw woord zegenen, zo door uw Heilige Geest gaan spreken, zo geweldige dingen doen in onze levens. O Vader, dank u voor de Heer Jezus. Dank u voor die liefde, dank u voor die genade, voor die onbegrensde genade. Zo hem daar te zien bij die vrouw, het is eigenlijk niet te begrijpen. Maar we willen u aanbidden, Vader, voor zoveel liefde, voor zoveel genade. En we willen u danken dat de Heer Jezus in de gelovigen van nu woont. En dat hij die gelovigen van nu bij zich brengt. En dat ze bij hem zullen zijn. En als die komt in glorie en in heerlijkheid, dan komen wij zelfs met hem uit de hemel. En we zullen erbij staan. Als hij zich openbaart, ook met zijn hart aan Israël. En als die vrouw blij is met genade. En als Israël in de toekomst een geest van genade en van gebed over zich voelt uitgestort. Zoals de Bijbel dat zegt. Dan zullen wij erbij staan. En misschien roepen we. We weten wat dat is. We hebben het zelf ook meegemaakt. Dank u wel daarvoor. Dank u voor deze dag. Dank u voor deze dienst. We prijzen uw naam. Amen.